Ik moest net denken aan, terwijl ik hier zat, toen zag ik eigenlijk iets wat er bij mij gebeurd is. En ik denk bij heel veel mensen, misschien wel de afgelopen 2 jaar. En het verraste me wel, en ik herkende het ook gelijk. Want God zei, in heel veel levens is de aanbidding weggenomen. Of onder druk komen te staan. Is er soms zelfs weerstand gekomen tegen aanbidding, omdat het iets heeft geassocieerd in je met pijn. En er is tegelijkertijd een verlangen dat je het weer nieuw en fris ervaart. Dan kan het roestig voelen als je gaat zingen. Terwijl dat verlangen er heel diep zit. En toen herinnerde ik me eigenlijk dat voordat er een in de hemel een splitsing kwam, zou je kunnen zeggen, was Satan aangesteld over de muziek. En nu hij op aarde is geworpen, zal hij dus altijd proberen als een van zijn machtigste wapens om de aanbidding uit je leven weg te nemen. Want hij weet, als ik de poorten van aanbidding weet te sluiten, dan kan ik uiteindelijk een muur om je hart bouwen. Het mooie is dat God zegt, maar als ik de poorten weer open krijg, dan gaat de muur neer. En dan gaat je hart open. En ik dacht, oké, hoe kunnen we dat nou, behalve dat bedenken en zeggen, doen? En toen denk ik, nou, zullen we dat maar gewoon. Het is toch een beetje soms ongemakkelijk naar zo'n scherm kijken en wachten tot de saxofoon klaar is en gaat hij nu nog verder of niet. Maar zullen we dan maar een heel klein stapje zetten en dan gewoon even met elkaar zeggen, dat lied, de tekst staat er nog, u Heer bent wonderschoon. Zullen we hem even gewoon samen zingen? En gewoon probeer even, ik probeer het ook, het is voor mij net zo spannend als voor jou misschien, om gewoon dit te zingen vanuit, niet van we zijn aan het zingen, maar God ruimte te geven, zodat je dit echt bewust tegen hem kunt zeggen. Bewust samen met je broers en zussen naar hem toe kunt zingen. Ja?
U Heer bent wonderschoon, naar u verlangt mijn hart, en als u ogen op mij zijn, vervult u liefde mij.
Zo breek je de muur om je hart af. Door thuis, in je stoel, op je fiets, in je auto, de weg te banen voor de Heilige Geest, door de poort van de binnen. En in plaats van negativiteit te spreken, of eindeloos bij je pijn te blijven, hoe terecht die ook is en hoe goed het ook is dat er een plek is waar je uitspreekt en waar je mee deelt, dat je het niet vergeet dat je gemaakt bent om je koning te aanbidden.
Amen.
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 Are you ready for the word? Goed zo. Na de eerste avond hier 2 weken geleden hebben we gewoon van verschillende mensen gehoord of gewoon eens even gevraagd van, joh, was het voor je? Want voor iedereen is dit een zoektocht. We zijn op zoek. We zijn op zoek naar verbinding. We zijn op zoek naar hoe Jezus met ons misschien wel weer een thuis kan vinden, zolang we hier nog op aarde zijn. En dat is aan de ene kant spannend, uitdagend. Voor de een is het al heel duidelijk van, jongens, kom op, schiet op. En de ander is heel blij dat we vooral voorzichtig stap voor stap gaan. En daar nemen we elkaar dan weer mee. En het is goed om gewoon te benoemen dat het een proces is waar we onze weg in vinden. En waar jij jouw unieke wandeling in mag en ik denk ook echt moet hebben. Wat Wat me opvalt is dat er in ieder geval een vurig verlangen is. Ik denk dat dat kenmerkend is, een vurig verlangen. En waar we met elkaar naar op zoek zijn, is naar een heldere bevestiging. Ik denk dat die ook wel, dat die ook wat groei is. Hè? Een vurig verlangen is iets wat in je hart zit. Een heldere bevestiging is iets, een visie die op een gegeven moment woorden krijgt. En daarachter vandaan of daaruit voort komt dan misschien ook wel, hopen we, verlangen we, een duidelijke lijn van wat gaat het allemaal worden. Wat, als God iets start, wat is dat dan? En hoe volgen we hem? En hoe blijf je daarin heel dicht bij jezelf? Nou, met dat we bewegen en het soms wat spannend vinden, merk ik ook dat we met elkaar zo stap voor stap een beetje de schroom van ons afwerpen. Dat merk ik zelf ook wel. Ik denk, nou jongens, we zijn hier weer. En ja, weet je wel, donderdag bij zijn. Dan donderdag en familiedag kunnen we er helaas niet bij zijn. Maar dat helaas dan zo heel erg helaas vanuit mijn hart klinkt, vind ik alweer, dat gaat dan best snel. He, ik vind het toch wel echt heel leuk om jullie dan na 4 dagen weer te zien. En dat kan dan niet. En dan moet ik alweer 2 weken wachten. Dat gevoel. He, dat, nou, gaat dan best snel. Dat vind ik snel. En tegelijkertijd is het dus ook gewoon nog iets waar we met elkaar gewoon helemaal vrij in staan. En ook nog moeten ontdekken hoe het allemaal gaat. Er is geen routekaart. Er is geen plan. We zeggen alleen van, we weten wie ons leidt. We hebben een richting en dat is achter Jezus aan. En weten we dat we goed uitkomen. We hebben een gids. We weten dat uiteindelijk de hemel onze eindbestemming is. Maar zolang we hier op aarde zijn, hopen we nog een hele goede tijd te hebben. Net als die wandeling waar Anne net over vertelde. En te genieten van het uitzicht. Doe dat vooral ook. Geniet van het mooie wat je om je heen ziet in de wandeling. Maar uiteindelijk, laten we dat duidelijk maken. Uiteindelijk hebben we natuurlijk, als er dan een stukje visie is die we met elkaar zien, dan is het verlangen wat visie en vorm mag krijgen. Dat is toch dat we met elkaar langer dan 2 avonden, 3, 4, 5 bijeenkomsten, dat er een echte, essentiële gemeenschap met Jezus en met elkaar zou mogen ontstaan. Toch een klein beetje voorzichtig. Hè? Maar dat is wel wat we, ja, waar we naar uitzien. Nou, ja, amen. Kijk, ja. En wat daarin cruciaal is, is dat we, je kunt plannen maken, maar het is ook weer zo belangrijk, juist omdat God leidt via zijn levende woord, om dan weer gewoon dat woord te ontvangen met elkaar. Om van daaruit ook weer opgefrist te worden. Ik heb dat zelf ook weer nodig. En of je het nou brengt of ontvangt, of als je het brengt, ontvang je het ook altijd. Het is altijd weer nodig om fris dat woord te ontvangen. Om fris van God te ontvangen hoe we ja, met elkaar nu met hem mogen bewegen. Nou, na de vorige keer toe kreeg ik in gedachten uiteindelijk vanuit de verschillende opties om het over de hoge priester te gaan hebben. Nou, dat werd op een leuke manier geïnterrumpeerd voordat mijn lijstje klaar was, had God alweer een ander plan wat hij van tevoren niet had verteld. En ja, dan moet je natuurlijk meebewegen. En dus werd er een deel 2. Vanavond dus deel 2. In principe is dat de afsluiting van een tweeluik. Maar je weet nooit. Je weet nooit. ik wil even terugblikken op deel 1. Voor degene die vanavond het eerste kruisje op de stripkaart hebben gekregen. En we hebben vorige keer zijn begonnen met stil te staan bij onze vrijheid. Het was net bevrijdingsdag geweest. En we hebben zo gezien dat wij vrij zijn, maar ook dat voor 5 mei tot 4 mei. We komen wel uit een oorlog, om het zo maar te zeggen. En vanuit die oorlog zit er misschien ook wel een stuk trauma in je. En moet je herstellen, en is de aanwezigheid van God en van gelovigen ook wel confronterend. En ook wel soms ongemakkelijk. En het gejuich is een wens, maar ook iets waar je voor zou willen weglopen. En dat doet wat. Dat is alsof een hoog en een lage drukgebied elkaar ontmoeten. En ja, je weet, dan kan er ineens zo'n klap donder zijn. En het klaart wel op, het lucht op. Maar het is op het moment zelf wel heftig. Toen zijn we gaan kijken, oké, als we dan gaan kijken, naar wie gaan we dan kijken? Naar Jezus. En we zagen, maar wie is Jezus nu voor ons? Jezus is nu, op dit moment, onze hoge priester. Hij functioneert als onze hoge priester. En hij bemiddelt tussen God en ons. He, tussen God en mensen. En hij is ook over ons aangesteld als de bouwer van ons huis. Dus als hij ons samenbrengt, in welke vorm dan ook. En je zou dat een huis kunnen noemen. Of je noemt jouw persoonlijke lichaam, is natuurlijk ook een tempel, is ook een huis. Hij is de bouwer daarvan. En daarom willen wij ons op hem richten. En dat is ook wel eigenbelang, want als we ons op hem richten, dan zien we dat hij met ons meevoelt. Hij is een hoge priester die met ons kan meevoelen, want hij is mens geworden. Hij heeft alles meegemaakt, hij heeft verraad meegemaakt, hij heeft dood meegemaakt. Ik ontdekte op een gegeven moment dat hij zijn vader is verloren. Dat staat niet beschreven in de evangelie, maar er wordt gesproken over Jozef. En bij het kruis is alleen Maria er nog. Zijn vader is overleden, zijn aardse vader. Dus hij kan met je meevoelen als je je vader mist. Zo'n hoge priester heb je. Nou, de weg naar de hemelse vader, zagen we, is daarom zeker als je die aardse zo mist, vrijer dan nooit. Want die weg heeft hij met zijn bloed bereid. En we mogen met volle vrijmoedigheid, zonder schroom, dat heiligdom binnengaan. Want we zijn gereinigd door Jezus. En we zagen, de hoge priester werkt samen met zijn priesters. En wij voldoen aan de voorwaarden voor priesterschap. We zagen die vier dingen voorbij komen. Laat ze nog maar even zien. We komen uit de juiste familie, want we zijn opnieuw geboren. We zijn kinderen van God. We dragen de voorgeschreven kleding. We zijn namelijk bekleed met Gods gerechtigheid. We zijn rechtvaardig voor God geworden. We zijn gezalfd, want we hebben de Heilige Geest ontvangen. We lazen dat zijn zalving ons nu leert en leidt. En we zijn heilig, dat moest een priester ook zijn. Want wij zijn voor eens en voor altijd geheiligd dankzij het offer van Jezus. Dus wij voldoen. Dus Jezus is onze hoge priester. En omdat wij in Jezus zijn, zijn wij zijn priesters. Nou, dat is heel fijn om te weten. En toen zijn we begonnen, en daar eindigde het dan vorige keer ook, zijn we begonnen met te kijken, maar hoe functioneert de hoge priester nou met zijn priesters? En toen zagen we, die hoge priester is ons voorgegaan. De hoge priester is eigenlijk de voorganger, zou je kunnen zeggen. En hij gaat de priesters voor, die dan samen in zijn bediening staan. En het eerste, wat we toen al genoemd hadden, is de priesters die offeren. En we lazen toen Hebreeën 5 vers 1, die uit het volk tot hoge priester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en mensen te bemiddelen, om gaves en offers te brengen voor de zonde. Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft eenmaal een offer gebracht. Dat is perfect. En wij mogen ambassadeurs zijn van de genade en de vergeving die er is voor alle mensen. Voor ieder mens, ongeacht hoe die het heeft verknald hier op aarde, is er genade en vergeving beschikbaar. En voor jezelf, als je het nodig hebt, ondanks dat je waarschijnlijk al lang weet dat je kind van God bent, als je het weer nodig hebt om vrijgesproken te worden, het is beschikbaar. We gaan er niet naar kijken zo van, oh ja, leuk, dat was zo. Nee, we gaan het ontvangen. We gaan een liedje niet zingen omdat we het zingen. We gaan staan en we openen ons hart en we zeggen, we ontvangen het. Ja, zo willen we hier staan als priesters. Niet van, we krijgen even een lesje in onze taak. Nee, we krijgen een heerlijke, warme, of als jij wilt, want je houdt van, heet dat dippen tegenwoordig? Een koude douche? Dat is toch dippen in zo'n ijsbad gaan? Is er hier een dippen hier? Of niet? Ja, oh, we zijn er. Oké. Respect. Heet het dippen? Ja? Oké. Dus, jullie zitten regelmatig in een dipje, zeg maar. Ja, oké. Nee, maar serieus. Dus de douche die je nodig hebt, die je wenst, die krijg je om je op te fleuren, om je uit de dip te halen, om het zo maar te zeggen. Nou, offer hebben we gezien. En we gaan verder kijken naar de vier andere functies van de hoge priester en van de priesters. En dan komen we uit bij het thema van vanavond. De tweede functie van de priesters, onder leiding van de hoge priesters, is onderwijzen. Dat vinden we in de Bijbel in Leviticus 10, vers 10 en 11. Jullie moeten onderscheid kunnen maken, zei God tegen de priesters, tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en onrein, en de Israëlieten uitleg geven over alle bepalingen die de Heer bij monden van Mozes aan hen bekend heeft gemaakt. Nou, in een tijd van fake news hebben wij goed nieuws. Ja, dat is gewoon onze bediening. Ik zou zeggen, verlies jezelf er niet in hoe de wereld dat doet. Laat het, vooral tenzij je door God echt een bijzondere roeping hebt gekregen, met rust. Maar richt je op het goede nieuws. Kijk hoger. Zie wat God aan het doen is. Stap in je priesterlijke bediening. En onderwijs vanuit het goede nieuws van God. In het oude verbond was dat de wet van Mozes. Wij hebben het evangelie van genade. En we mogen weten dat God daardoorheen mensen tot leven brengt. Wij mogen onderwijzen. Het derde, wat de hoge priesters en zijn priesters deden, was recht spreken. Deuteronomium 17, vers 8 tot 11. Met betrekking tot moord of doodslag, rechtsvordering en geweldpleging kunnen zich in uw steden rechtszaken voordoen waarin het te moeilijk is om een vonnis te wijzen. In dergelijke gevallen moet u naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen. Daar raadpleegt u de Levitische priesters en de rechter die daar op dat moment zetelt. En zij zullen uitspraak doen. Doe precies wat zij u voorschrijven. Volg de aanwijzingen die u van hen krijgt nauwkeurig op. Houd u aan de uitleg die zij u geven en aan het vonnis dat ze uitspreken. Probeer in geen enkel opzicht te schikken en te plooien. De wet is redelijk onbuigzaam, hè? Maar je zag dus, de priesters maakten deel uit van de rechtspraak. En wij maken ook deel uit van de rechtspraak. Want ik spreek maar uit tegen onrecht. In de naam van Jezus. Als er ziekte is, zeg ik dat is onrecht, want Jezus heeft daarvoor betaald. Als iemand naar beneden is getrapt, omdat iemand neerkijkt op mensen, omdat ze weet ik van wat zijn, dan zeggen dat is onrecht. Want Jezus zou voor deze ene persoon, die ik misschien al veracht, naar de wereld komen, om die persoon te redden. En ik spreek me er tegen uit. Ik eis het recht van Jezus op. Ik sta in zijn autoriteit. En ik pik het niet. Dat is wat je als priester mag doen. Wij spreken recht over onrecht. En in dat proces onderwerpen we ons aan elkaar. Want hoe doe je dat nou? In de gemeente? Of in een groep mensen die nog geen naam heeft? Maar die broeders en zussen samen zijn? Je zegt, ik wil jou uitnemender achter dan mezelf. Dus als je met elkaar praat, ben je altijd aan het kijken, wat kan ik van jou leren? Je denkt niet van, joh, ik ben zus, ik verhef me boven jou. Nee, als ik iemand ontmoet, wat voor moois geeft God mij als geschenk in jou. En welk geschenk mag ik van God voor jou zijn? Vierde is genezing uitspreken. Het is niet alleen genezing uitspreken in het oude verbond, dat gaan we lezen. Want in Leviticus 13 vers 1 tot 3 zegt de Heer tegen Mozes en Aaron, als iemand een zwelling, uitslag of lichte plek op zijn huid heeft die aan huidfraude doet denken, moet hij naar de priester worden gebracht, naar Aaron, of naar een van diens nakomelingen, die de aandoening moet bekijken. En als de priester vaststelt dat het haar op de aangetaste plek wit is geworden en de plek diep in de huid ligt, dus vrij specifiek, hè, die aanwijzing, is het huidvraat en moet de priester de persoon in kwestie onrein verklaren. Dus de priester sprak niet alleen genezing uit, hij sprak ook uit van hier is sprake van ziekte en die persoon is onrein. Maar in het nieuwe verbond komt Jezus eerst even als hoge priester genezing brengen. En dan komt er dus zo'n zieke bij hem. En als je bij Jezus ziek komt, dan is de kans wel heel klein dat je daar ziek weggaat. Lees in de Bijbel, want Jezus die geneest heel graag. Lucas 17, vers 11 tot 14, komt iemand, de hoge priester, die op dat moment nog niet als hoge priester geopenbaard was, maar in het geheim op aarde was, tegen. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. En toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwam niet één, niet twee, maar wel 10, voor elke wet 1, 10 mensen tegemoet die aan huidfraat leden. En ze bleven op een afstand staan. Nou, dan kom je de priester tegen, dan moest hij zeggen, oh, hij is onrein, toch? Ze verhieven hun stem en riepen, Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag staan, zei hij tegen hen, ga u aan de priesters laten zien. Ergens moet je voorstellen, is daar een loket. En dat heet, dit zou moeten zijn genezing verklaren, maar het is eigenlijk altijd onrein verklaren, dat loket. Dit is het kastje en de muur. Waar u met de ziekte komt en u gaat weer ziek weg. En die man die daar dus zijn hele leven een soort van vervloekingen heeft moeten uitspreken onder de wet van God, die komt daar op een bepaald moment, die heeft eerst al een tijdje eerder al één iemand tegengekomen, daar heeft hij al rekening van geslapen die naar hem toe kwam. En die dus genezen was van melaatsheid door ene Jezus. Hij heeft net weer zijn dag- en nachtritme te pakken. En dan komen er gewoon 10. Moet je je voorstellen. Dat je daar bij een loket zit om rein te verklaren. En er komen er 10 die je rein moet verklaren. Wat een feest. Wat een feest. En terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Jezus die komt ergens anders een man tegen. En hij zegt gewoon, ik wil het, word rein. Dan zegt hij het zelf. Hij verklaart de mensen rein. Jezus is een hoge priesterlijke bediening, verklaart de mensen rein. Met dat hartsverlangen mag je naar hem toe gaan. Dat je niet onrein wordt verklaard, maar rein. En dat als je dat al heel lang weet en je hebt er pijn van, dat het nog niet bij jou zichtbaar is geworden, of bij iemand die jou lief is. Want voor jezelf is het vaak nog makkelijk te accepteren als de symptomen nog niet weg zijn. Maar voor iemand die je lief is, is het moeilijker. Dat je weer opnieuw nu, op grond van het woord, niet omdat jij weer wilskracht erbij krijgt, maar dat je weer de belofte ontvangt, maar wacht eens even, ik leef in het nieuwe verbond. Hij wil het, word rein. De priesters in het nieuwe verbond mogen rein verklaren, mogen genezing uitspreken, mogen weten dat Jezus heeft betaald. En dat is dus niet iets faken, wat er niet is, maar het is iets ontdekken, wat we mogen uitpakken, wat er wel is. Het vijfde wat de priesters doen, is zegenen. Nummer 6 vers 22. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen, dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Mogen de Heer u zegenen, u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. En als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Ik heb een vraag. En het is niet een vraag die ik nu zeg maar aan jou stel, maar het is echt een vraag die ik heb. Die is nog niet beantwoord. Maar ik ga hem wel gewoon vertellen. In de rare tijd die we met z'n allen achter ons hebben. Van pak een beetje ruim 2 jaar. Dan snappen we allemaal ongeveer waar we het over hebben. Heb ik me afgevraagd. In hoeverre. Kan in mij. In ons kan ik beter zeggen. Het geloof geactiveerd worden. Het bewustzijn sterker worden. Dat als ik te midden van toenemende krankzinnigheid op veel gebied. Dat als we gaan staan en de naam van Jezus uitspreken. Dat er een verandering komt. En niet dat we denken dat we die aarde hier. Want weet je, de aarde hebben we van gezien. Man, die leeft onder een vloek. Maar dat in die vloek een hand van genade eruit komt. Waar mensen door worden opgetild en zegen ontvangen. Dat in de duisternis het licht zichtbaar wordt. Omdat wij zegenen. Weet je dat ik al jarenlang ambulances zegen? Dat is echt zo. Echt al jaren. Waarschijnlijk heeft de Heer ons daarom ook aan de ambulance route gelegd. Want we echt elke dag 2 of 3. Hij denkt, ja, ik moet een huis hebben waar die veel hoort. Want ik denk, ik ga straks in de hemel komen. En dan zegt de Heer, zo, ik neem jou even mee naar de kamer. En wat jij niet wist, wat jij allemaal hebt zitten bidden voor die ambulances, misschien ook wel voor het personeel, dat weet ik eigenlijk wel zeker, maar voor de mensen die daar misschien anders in een ziekenhuis of ergens anders waar je dan niet wil komen terecht waren gekomen, die heb ik hier eventjes om je te bedanken dat je trouw bent geweest, om gewoon te zegenen. Weet je, als je zegent, soms kom je mensen tegen op straat en dan zeggen, man, ik zegen je. Gewoon zegenen, zegenen, spreken. Zeg goede dingen, zeg zegenrijke dingen. Je bent priester, besef wie je bent. Besef dat de hoge priester jou in dienst heeft genomen om een zegen te zijn. En je woorden hebben kracht. Die hebben autoriteit, die veranderen. Die roepen mensen tot leven. En doordat je dat doet, breng je ook jezelf tot leven. Want in plaats van negativiteit komt er alleen maar zegen uit. En ja, dat is een goede bron, zegt de Bijbel. Dan word je ook zelf alleen maar gezonder van. Dan mogen wij samen met Jezus in zijn autoriteit, maar ook onder zijn leiding, doen. Deze dingen. Nou, als we nou eens gaan kijken hoe Petrus dat beschrijft, dan vat hij het eigenlijk heel mooi samen. 1 Petrus 2, vers 1 tot 5. Daar heeft hij het net gehad over onze nieuwe schepping. En dan refereert hij nog even aan het oude, waar we van gered zijn. En dan zegt hij, leg daarom af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst, alle kwaadsprekerij. Weet je wel, het is allemaal van vroeger, hè? Dat doen we niet meer, hè? Dat is genade, gelukkig. En verlang vurig, geen vurig verlangen. flankvurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Als er iets is wat in deze groep naar voren is gekomen, is we verlangen zo weer lekker naar het woord. Naar de zuivere melk van het woord. Gewoon weer het evangelie horen. Gewoon weer even. Oh, gewoon. Jezus en zijn opstandingskracht. Verlang daarnaar. Opdat u daardoor mag opgroeien. U hebt toch geproefd hoe goed de Heer is. Dat hebben we toch geproefd al in ons leven. Kom daarom naar hem toe. Als naar een levende steen. Dus niet naar 10 geboden. Maar als een levende steen. Die omarmt. Je denkt, kom bij de wet en hij omarmt je. En hij heeft je lief. Die wel door mensen verworpen is, maar bij God uitgekozen en kostbaar. Zo wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen. Dat zijn dus onze offers, geestelijke offers. Die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. Weet je wat een welgevallig geestelijk offer is? Niet dat wij keurig leven, maar dat we van genade leven. Dat we genade ontvangen voor onszelf. Dat we ons waardevol genoeg achten om ons door hem te laten zegenen. Maar dat we de mensen die we tegenkomen ook zo hoog achten dat we met groot respect behandelen. Ongeacht hoe die tegen jou doet. Dat is de genade die we ontvangen door geven. Dat is God welgevallig zijn. Dat is geestelijke offers brengen. Want soms is het een offer. Het is een offer om, als jouw onrecht is aangedaan, te zeggen, en ik ben degene die de eerste stap zet naar weer verbinding. Naar herstel. En ik houd mijn mond weg van kwaad. Ook als ik gelijk heb. Want het kan wel waar zijn. Maar waarheid staat altijd bij genade. De wet kwam met Mozes. En waarheid kwam samen met genade door Jezus. Dus het kon nooit zonder genade. Zonder genade ben je nooit in de waarheid. Nou moet je altijd checken. Zit ik vol genade in een situatie? Want anders kun je niet in de waarheid staan. Petrus gaat verder in vers 9. 1 Petrus 2 vers 9. Want u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot eigendom maakte. Even om te... Je denkt misschien wel veel te klein over jezelf. En over wat God samen met ons doet. God maakt je tot zijn eigendom. Opdat je de grote daden kunt verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming niet ten deel. Maar nu is zijn ontferming u geschonken. Weet je wat zo leuk is? In het ontdekken van de hoge priester. En hoe hij met zijn priesters optrekt, gaan we ontdekken dat in het Nieuwe Testament Paulus een blauwdruk heeft neergelegd voor hoe je binnen een gemeenschap, binnen de gemeente van Jezus, de priesterlijke bediening met elkaar als het ware vorm geeft. En dat gaan we bekijken. We gaan bekijken hoe die wat ouderwets klinkende termen als priesterschap en dat soort dingen, hoe die in het hier en nu naar ons toe gewoon helemaal relevant blijken te zijn. Helemaal praktisch. Dan gaan we naar Efeze 4 toe. Vers 10 tot 13. Hij, Jezus, die is afgedaald naar deze wereld, is dezelfde als hij die opsteeg. Dat we deze week gaan gedenken. Ja? Tot ver boven alle hemelen. Om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld. En profeten, evangelisten, herders, leraars. Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. En zo wordt het lichaam van God, van Christus, opgebouwd. Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens. Van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Nou, wat je hier terugvindt is 5 soort van kernbedieningen die Paulus beschrijft van die heeft God gegeven. En weet je wat ik eigenlijk nog nooit had gezien? Dat is het leuke van als je met elkaar weer in het woord gaat duiken, dan ga je het zien. Dat er een link zit tussen die vijf bedieningen en de vijf taken van de hoge priester en zijn priesters. Gaan we eens kijken. De profeet wordt genoemd. Wat doet de profeet? De profeet spreekt van de grote daden van God. Dat doet de profeet. Woorden van opbouw, bemoediging en vertroosting. Over wie de Nieuwtestamentische profeet? Over wie gaan die altijd? Over Jezus en wat hij wil. Over het volbrachte werk van het offeren van Jezus. Wat moeten we doen? Offeren. Dat is dus profeteren van het werk van Jezus. Tweede taak die genoemd wordt van de priester was onderwijzen. Hé, daar staan die leraren. Een leraar onderwijst vanuit het goede nieuws. De derde die genoemd wordt, rechtspreken. Hé, wat was er als er in de gemeente een geschil was? Dan werd het aan de apostelen voorgelegd. En dan spraken zij recht. Zeiden ze, nee, we gaan het zo doen. We bidden en de Heilige Geest leidt. En er werd recht gesproken. Dus zij staan in de bediening van het rechtspreken, omdat de apostel luidt met onderscheid en geestelijk inzicht. Wat doet hij nog meer? Hij spreekt genezing uit. Want hebben we in het verleden wel eens geleerd dat de kracht van de evangelistbediening is dat God zegt, het teken daarvan is het zichtbaar worden van de genezing van God. Daardoor worden mensen het evangelie binnengetrokken, zou je kunnen zeggen. Jezus maakte het goede nieuws met kracht bekend. En wat doet hij nog meer? De priester, die zegent. Die zegent en zegenen is dat hij wonden verbindt, herstelt. En wie doet dat? Dat doet de goede herder. Dus wat zien we? In andere woorden, zien we diezelfde elementen in het Nieuwe Testament helemaal terugkomen als het gaat om de gemeente. Nou moet ik eerlijk zeggen, dat als het gaat om dit soort termen, dat ik daar soms ook wel een klein beetje jeuk van krijg. Mag ik het even zeggen? Want dan denk je, ja, dat zijn van die profeten en apostelen en weet je wel, herders. En dan vertalen we het naar het Engels en dan maken we er een titel van en dan gaan we er tegenop kijken. En allemaal ingewikkeld. Zullen we dat maar niet doen? Maar wat we wel willen, is de betekenis hiervan als het ware in ons tevoorschijn zien komen. In jouw leven. Misschien komt alles in een bepaalde mate wel in jouw leven op bepaalde momenten naar boven. Je hoeft niet heel specifiek in zo'n bediening te functioneren. Er zullen mensen zijn die zeggen, nou, ik ben wel echt meer zo'n type. He, ik denk daar een kwartier bij mijn studie begin al te draaien, want er zijn nog mensen buiten die nog goede nieuws moeten horen. Of anderen denken, ja, dat klinkt allemaal heel leuk, maar hoe ga je dit praktisch maken voor mensen die hier niet kunnen zijn omdat ze aan bed gekluisterd zitten? Weet je, en zo kun je dus dingen herkennen in jezelf, dat je denkt, het kan een onrust zitten op een bepaald gebied wat heel sterk maakt, waar jij waarschijnlijk specifieke krachten, specifieke bediening. Maar dat is goed. Het is goed om dat te herkennen. Goed om dat te ontdekken ook bij elkaar. Nou, ik dacht, we moeten toch het een beetje praktisch maken. Want het is natuurlijk leuk, ik hou van het woord, dat zal wel duidelijk zijn, maar we willen uiteindelijk ook God heel praktisch laten spreken in waar staan wij nu met elkaar. En daar moet je ook gewoon een beetje naar zoeken. En ik heb goede credentials, zou ik zeggen, want in de Bijbel zie je op minimaal 3 plaatsen in het Nieuwe Testament, misschien zelfs wel 4 of 5, maar 3 is in ieder geval heel duidelijk, zie je een aantal rijtjes terugkeren van gaven die God heeft gegeven, die je zou kunnen pakken. En als je dan gaat kijken, ja, hoe kun je functioneren als priester, nou, dan kun je zo'n rijtje erbij pakken. Maar ik vind dat altijd een beetje eenzijdig. Want als je in Korinthe gaat kijken, dan zie je allemaal geestelijke gaven, die hebben een beetje zo'n bovennatuurlijke tint. Als je Romeinen gaat kijken, is het weer veel praktischer. En als je weer ergens gaat kijken, is het er een beetje tussenin. En weet je wat mij dat zegt? Dat zegt mij dat God eigenlijk niet uit is.
Zegenen,
ja. Amen. We zegenen degene naar wat deze hulpverlener op zoek is. Dat hij gezondheid vindt. En als er een ongeluk is gebeurd, in Jezus naam voor spoedig herstel. Amen. Zo. En de mensen die hulp gaan verlenen, zijn nu gezegend. Geen stress en een goede nacht dus vannacht. Zo spreken we. Zie je wat het doet? Er wordt even iets gezegd en gelijk word je op ideeën gebracht. Dus ja, als je goede ideeën hebt, dan moet je die delen met elkaar. Nou, wat zie je nu? De ene gemeente krijgt een beetje zus, de andere gemeente een beetje zo. Wat God eigenlijk wil, is vooral dat we met elkaar ontdekken wie wij zijn. Want wat zei het woord net? Jezus ging naar de hemel en hij gaf gaven aan de mensen. Maar als je eigenlijk kijkt wat daar gebeurde, gaf hij mensen als gaven. Dat deed hij. Hij gaf de Heilige Geest in mensen en daardoor werden wij een gaven aan elkaar. Dus wij zijn de gaven, zou je kunnen zeggen. Wij zijn met de Heilige Geest in ons, die zich in ons als het ware kan manifesteren, samen met de kracht die al vanaf de schepping in ons ligt. Dat is goed om dat te weten, hè? Je hebt dus talenten, die heb je met je schepping gekregen, en je hebt gaven, die heb je met je herschepping gekregen. Je hebt dingen met je geboorte meegekregen en dingen met je wedergeboorte. En die samen maken die een hele leuke mix en God leidt dat tot iets heel moois. En daar kom jij dus uit. Dat ben jij. Er is niemand zoals jij. Met precies zo'n mix. Met zo'n smoothie aan talenten en gaven. Als het allemaal in de blender is gedaan, dan denk je, nou, dan komt elke keer bij God weer iets anders uit. Als hij een mooi persoon maakt. En zo kunnen wij dus kijken, in lijn van bijvoorbeeld Romeinen 12, hoe hij ons, als het ware, in onze kracht wil zetten. Daar staat, zoals wij, vers 4, in één lichaam. Vele lichaamsdelen hebben. En die delen niet allemaal dezelfde functie hebben. Zo zijn wij samen één lichaam in Christus. Maar, ieder afzonderlijk, zijn we ook elkaars lichaamsdelen. Wij hebben verschillende gaven, naar de genade die ons is gegeven. Profetie zegt hij hier, naar de mate van geloof. Hier komt dan ineens na profetie niet bijvoorbeeld iets van spreken in tongen of weet. Maar hier staat gewoon dienstbetoon in het dienen. Of wie onderwijst in het onderwijzen, wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in het uitdelen, nee, in oprechtheid. Wie leiding geeft, met inzet. Wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. Dat zijn dus wat tips die hier worden gegeven. Nou, in de zoektocht die wij persoonlijk, en dus ook als je samen gaat optrekken hebben, is van hoe kunnen we nou ontdekken wat God ons heeft gegeven. Hoe kun je dat nou boven tafel krijgen? En daar moet ik iets bij zeggen. Want dat heeft ook met timing te maken. Want er zijn periodes dat God iets anders in jou aanspreekt en oproept dan de periode daarvoor en de periode daarna. Er zijn hier ook mensen die nu een periode hebben van diepe rust. En ik wil je alsjeblieft aanmoedigen om als jij dat nodig hebt, om dat heel serieus te nemen. Om vooral in de ontvangststand te staan en niet te denken, wat kan ik nu gaan doen? Eigenlijk moet het zo zijn dat de dingen die God in je teweeg brengt, dat iets moet zijn van, ik ben gewoon niet te houden. Er brandt iets in mij en ja, man, dat zou ze. En dat je dan op het moment dat je denkt, ja, nu, ja, nou, dan nu, eindelijk, dat gevoel, dat mag het zijn. En anders is God nog bezig met iets voor te bereiden. Een voorbeeld. Gewoon om het heel praktisch te maken. Als jij, iets anders noemen. Als jij nou van kinderen uit en je doet iets in het onderwijs, je bent juf of meester of weet ik wat. En dan denk je, oh, ik hoor iets over kinderen voorbij komen. Weet je wat er dan kan gebeuren? Dat je denkt, oh ja, misschien vanuit wat jij gewend was of dacht, wordt er dan misschien indirect wel een beroep op mij gedaan. Of jij denkt dat dat zo is, of jij doet zelf een beroep op jou. Ik denk, als dat je denk is, word jij nu niet geroepen daarvoor. Want dan ga je aan het werk. Op een ongezonde manier. Het is zo belangrijk om gewoon te denken, ja, dat doe ik al voor mijn werk. Dus ga ik hier gewoon even dat dus niet doen. Terwijl sommigen dat juist wel hebben. Maar jij bent jij. En het is zo ongelooflijk belangrijk dat je God eert door dicht bij jezelf te blijven. Want als jij dat doet, eer je hem. En bouw je het lichaam op. En als het lichaam wordt opgebouwd door 99% niks doet en 1% in Gods kracht wel iets doet, dan is dat goed voor dat moment. Snap je het belang van hier op een wijze manier wandelen? Dat moet nou echt geleid door de geest, heel dicht bij jezelf. Maar ik ga je wel iets schetsen, zodat je begrip kunt hebben van de mogelijkheden die er zijn. in het priesterlijk koninkrijk van God. Want zodat je misschien over een paar jaar wel denkt van ja, maar dat heb ik toen eens een keer voorbij zien komen en dat deed iets in mijn hart en ik wist. En dan kan ik dan, dan kan God dat gaan opbouwen in je. Of misschien heeft hij dat gedaan en denk je, en nu spring ik op. I raise hallelujah. Dat kan het. Maar blijf dicht bij jezelf. Altijd, maar zeker nu. Ik heb nagedacht. Bijzonder moment. Ik zie in ieder geval, het is niet uitputtend, maar ik zie een soort van, weer vijf, ik heb iets met vijf, zal wel. Een soort van gebieden waarbinnen mensen, waarbinnen ik zie dat mensen vanuit een bepaalde specifieke kleur bedienen. Priester zijn, priesteres zijn. Binnen de kerk en buiten de kerk. Dit gaat over het leven. Ja? Dus pas niet alleen toe over samenkomst of over iets wat we gaan doen met Pinkster of zo. Nee, het gaat hier over het hele leven. Ja? Het eerste domein. Want als ik al die gave dingen voorbij zie komen, herken, is besturen. Er zijn priesters die specifiek een warm gevoel en combinatie van talenten en gaven hebben om te besturen. Die misschien wel nu actief zijn in het bestuur van een stichting of een vereniging. Of, en je merkt, daar ben ik gewoon ingerold. Ja, waarschijnlijk omdat dat in jouw gavenpakket zit. Dat had je misschien niet eens door, omdat je niet zo met jezelf bezig was. Maar anderen zagen het wel. Besturen kan bijvoorbeeld, noem gewoon een paar voorbeelden van soorten bestuurlijke dingen die priesters kunnen hebben, is bijvoorbeeld visie ontwikkelen. Een organisatie inrichten bijvoorbeeld. Processen doordenken. Leiding geven, maar dan op een manier die bestuurlijk is. Niet zozeer gewoon iets leiding geven, maar doordenken. Toezicht houden. Je misschien ben je al toezicht houden. Maar denk je, nee, heb je wel eens gedacht, ja, joh, bij de gemeente zou eigenlijk, jij hebt gedachten gekregen of hart en misschien wel gebed over hem. Het zou zo goed zijn als dit beter geregeld was. Je krijgt er echt een buikpijn van als je dacht, waarom is dit niet goed geregeld? Dan ben jij waarschijnlijk iemand die hier in ieder geval een extra likje verf heeft meegekregen van de Heilige Geest. Of je bent iemand die op een bepaalde manier ja, een geestelijk inzicht heeft, wat een beetje achter de schermen lijkt plaats te vinden. Je bent kritisch. Je hebt een lange adem. Je bent moedig. Je hebt geduld. Ze gaan van besturen. Tweede, die je tegenkomt, is onderwijzen. Bijvoorbeeld, als je het op de gemeente toepast, op omgaan met je geloof. Je vindt het heerlijk om de Bijbel uit te leggen. Of je vindt het misschien niet zo heerlijk om de Bijbel uit te leggen, maar om een boodschap toe te passen. Of je bent juist meer van de kleur, ja, ik heb een boodschap in mijn hart en ik heb daar profetisch inzicht bij. Dat is uiteindelijk ook een onderwijs, een stuk onderwijs. Weet je dat er ook een gave van vermanen is? Er zijn nu mensen die opgelucht ademhalen. Er zijn ook echtgenoten en echtgenotes die nu denken, ik heb er zo een getrouwd. Er wordt veel betekend naar links en rechts gekeken. Dat is een gave. Dus ik spreek je vrij. Allebei. En ik heb er ook maar even bij gezet, want ik wil dat even benoemen, want dat is ook voor een paar mensen, denk ik, verrassend zijn. Onderwijs kan ook heel stoffig overkomen. Maar ja, er zijn ook mensen die heel verrassend zijn in hun onderwijs. Die het heel anders doen. Die het creatief doen, kunstzinnig. Dat zijn echte onderwijzers die brengen een boodschap over op een manier. Of die zingen het, of die spelen het. Of... Is dat nou een trauma-helikopter? Oké, now we're talking. Maar die gaat dus ergens naartoe, hè? Of die haalt iemand op, of die brengt iemand weg. Zeg weer Jezus. In Jezus' naam zeggen deze priesters gezondheid voor deze persoon. En we zegenen het werk van de handen van degene die daar helpen. In Jezus' naam. Amen. Amen. En als het gewoon een lege helikopter was, zeggen we jongens, veel plezier. Altijd fijn om te bidden, ook als je een keer mis zit. Hè? Dus helpen. Onderwijzen. Onderwijzers zijn mensen met een zendbehoefte. Weet niet wat dat is. met een sterke overtuiging. Met het vermogen om iets toe te passen. En met een wilskracht. Want je wil gewoon dat mensen het te horen krijgen. En dat ze snappen. En je wil, nou ja, je wil zelf ook gesnapt worden trouwens. Dat is ook belangrijk. Onderwijs. Derde groep domein van gaven die God heeft gegeven. Zodat je tot leven kunt komen en in je priesterlijke taak kan staan. Misschien zit er hier iets bij voor jou, is helpen. Er zijn mensen die zeggen, joh, uiteindelijk maakt het me niet zo heel veel uit wat ik doe. Als ik maar kan helpen. En daarom heb ik de eerste groep maar gewoon dienen. Er zijn mensen die zeggen, joh, maakt niet uit. Als ik maar kan dienen. Het is zo heerlijk om... weet ik niet. Ik wil gewoon dienen. Dat is een gave. Dat is een geschenk. En dat is nu misschien voor jou een vrijspraak dat jij er nooit woorden aan hebt kunnen geven. Ja, ik ben gewoon een helper. Bidden hoort hier ook bij. Er zijn ook mensen. Dat hoeft niet dezelfde te zijn. Hè? Dat er zijn mensen die praktisch dienen en die denken, ik heb helemaal niks met bidden. Maar anderen denken van, ik ben een bidder. En die weten niet hoe belangrijk dat is. Die weten niet hoe belangrijk het is om in moeilijke tijden voor mensen te bidden. Wij zijn ook mensen tegengekomen. We hebben veel voor jullie gebeden. Ik denk, ik eigenlijk niet zo heel veel voor jullie. Ik heb al gebeden, maar ik zo specifiek als jij, heb je aan mij gedacht? Ik denk ook wel aan mensen, maar ja, als ze in ambulance liggen. Dan niet alweer. Je staat niet in de Bijbel, maar ja, die heb je dan maar zelf bij bedacht. Ja, ik heb zonder gekheid. Maar bidden is zo mooi, de gave van bidden. Weet je welke hier ook bij hoort? Bij helpen. Die was voor mij ook verrassend. Aanbidden. Want aanbidden, dat was de bediening van de engelen. En engelen zijn helpers. En soms kan aanbidding een soort van... ja, iets worden waarbij je denkt, is het nou behulpzaam? God zegt, ik wil dat het helpt. En als... ik wil eigenlijk vooral dat het doet. Dat we aanbidden. En niet dat het een show wordt, maar dat het echt aanbidding is. Dat het niet een druk wordt, maar dat het om Jezus draait. Er ligt zoveel op de loer. Dat het niet meer behulpzaam is. Helpen heeft ook te maken met beheren. En dan misschien niet zozeer dat hele bestuurlijke wat we net hadden. Maar veel meer praktisch. Dus mensen die zeggen van, joh, ik vind het gewoon leuk om financieel iets te beheren. Of administratief iets te doen. Die zien die lijst en die denken, ja, dit is een leuk, maar ik heb nog wel ideeën. En een QR-code. Hallo, kunnen we niet gewoon dat ding meesturen? Nou, jij hebt die echt, dat weet ik gewoon. Hier heb jij hier pakket. Echt, serieus. Dat wist ik al, maar ja, dat blijkt dan maar weer. Je kunt het gewoon niet aanzien. Dat moet gewoon geregeld worden, joh. Dat is toch wel leuk, man. Dat we zoveel kleurig zijn. Hè, maar ook leidinggeven hoort hierbij. En dan misschien niet zozeer het soort leidinggeven wat je bij bestuur hebt. Maar vooral, gaan we lekker met een team. Gewoon lekker, jongens, we gaan knallen met de mannen. Hè, dat idee. Dat is ook helpen, maar dan ook dat stuk gewoon moedig voorop gaan. En zeggen, zo, we gaan dit mogelijk maken en we doen dit samen. En het meteen. En... ja, wat je dus ziet is dat daar veel trouw is, veel flexibiliteit, zowel aan de ene kant een behoefte om het heel erg samen te doen, bij de ene soort helpers, bij het andere soort helpers de behoefte om een heel veilig eigen domein te hebben waar je echt excellent kunt zijn, en het mag er allebei zijn. Trouw, helpen. De vierde is verzorgen. Verzorgen is bijvoorbeeld samenbrengen. Je denkt, ja, het is leuk. Met z'n allen naar een soort van podium zitten kijken. Maar waarom maken we er geen kring van? En waarom gaan we niet luisteren naar wat jij... Want we moeten toch ook... Er zijn zoveel mooie verhalen. En jij denkt verzorgen. Jij wil verbinden. Jij denkt, wanneer... ja, leuk in de tempel, maar we hebben toch ook huis aan huis... Opwandelen hoort daar ook bij. Een stukje discipelschap met iemand. Je vindt het fijn om gewoon... ja, gewoon met een tijd met iemand mee te lopen. Iemand te zien groeien. Beschikbaar te zijn. voor vragen en gewoon voor contact. Barmhartigheid bewijzen, pastoraal. Mensen helpen, misschien zielzorg, misschien zit jouw professie ook wel in dat gebied dat je gewoon een beroep hebt gekozen waarbij je mensen tot zegen kan zijn. Ergens hart voor hebben, misschien wel voor een doelgroep, misschien dat je denkt, ja, jongeren, of ouderen juist, of iets anders. Je denkt, daar heb ik hart voor. Ik wil, weet je waarom jij dat op je hart hebt? Waarschijnlijk omdat God jou zo heeft gemaakt. Soms denk je dat iedereen dat heeft. Dat denk ik ook. Ik denk dat heeft toch iedereen. Maar het meeste wat jij hebt, het meeste van je hebt, hebben de meeste mensen niet. En wat jij hebt, ben jij de enige die dat in die mix heeft. Ook verzorgen is praktische hulp bieden. En mensen zeggen, ja, joh, een heel verhaal. En dan aan het eind bidden, ja, nou prima, weet je, hand erop, zegen klaar. Dat is echt waarschijnlijk zo'n gebed veel krachtiger. Gewoon alleen maar een stukje geloof nodig, of één woord, of prima, of een knuffel. Maar er zijn mensen die zoveel liefde kunnen geven en ook zoveel wijsheid door praktische hulp te bieden. Door gewoon iemand te helpen om de administratie op orde te krijgen, of puin op in zijn huis, of puin op in zijn hoofd, of allebei. Waarom? Maar serieus. En ook verzorgen is helpen in crisis. Er zijn ook mensen die heel specifiek wakker worden als het echt heel erg. Als, denk ambulance, oké, dat komt goed. Maar zo'n trauma? Oké, laat mij daar maar naartoe. Die zoeken het op, het gevaar. Omdat ze denken, daar moet ik zijn. Ik wil naar de ergste situatie. Laat mij maar in de bel. Daar pas ik. Terwijl iemand anders zegt, nou, mag ik mijn graniums meenemen? Dat is wel gezellig. Dat is prima. Zo verschillend zijn we. Graniums? Nou ja, goed. En de vijfde en de laatste, dat is het domein van uitreiken. Bijvoorbeeld ondernemen. Een ondernemer die wil gewoon bewegen, die wil gewoon iets tot stand brengen. Die kan niet stilzitten, die wil actie, die wil ontwikkeling. Evangelisten zijn uiteindelijk ook, hebben ook iets heel ondernemends. Evangeliseren hoort daar ook bij. Uitreiken naar andere mensen. Mensen moeten worden gered. Ja, leuk jongens, Bijbelstudie doen. Maar wanneer gaan we het vertellen aan de anderen? Of meer creatief gezien. Mensen die zeggen, ja maar, weet je, er zit iets in mij. Ik ben ook wel, misschien wel een boodschapper dan, maar ik wil dat proclameren. Ik kom wel eens hele, ja, niet zo heel vaak, maar van die hele bijzondere kunstenaars tegen die dan ga je zitten praten. Denk je, ongelooflijk. Je hebt gewoon een levenswerk zoals je dat in de middeleeuwen tegenkwam. Dat je hebt daar gewoon, je hebt soms van die kathedralen, die zijn in eeuwen gebouwd. En daar heeft iemand, wiens opa en vader er ook aan heeft gebouwd, ergens een stuk van een raam zijn hele leven zitten beschilderen of zo. Ik noem maar wat. Dus een heel klein stukje in een heel groot raderwerk. Maar daar zit zoveel hart en passie in dat nu de hele wereld daar naartoe komt om er foto's van te maken. En jij weet heus niet wie dat is geweest die dat heeft gedaan. We weten alleen het grote plaatje. Maar daar heeft iemand zijn hele leven in gegeven. Daar heeft iemand levenslang zitten proclameren. Zo ben jij misschien iemand die in iets heel specifieks een hele unieke bijdrage levert. Ook voor hele unieke mensen die voor de rest nog helemaal niemand worden aangesproken. Die echt in de uiterste contraien van wat gewoon is zitten. Die nooit gevonden worden, maar wel door jou. En misschien zijn dat wel niet die 99 die bijbelstudie doen, maar die ene die jij bent te bereiken. Uitreiken heeft ook te maken met geven. Er zijn mensen die gewoon de bediening hebben, de passie hebben om te geven. Dat zijn de mensen, ik ga geen namen noemen, maar er zijn nog mensen die gewoon al 3 of 4 keer hebben gezeurd om die QR-code. Want die denken, ja, jongens, is er nou nog steeds geen ambi? Dat zijn gevers. En die zijn heel blij dat er eindelijk eens iemand is die zegt, stuur dat ding nou mee met het nieuwsbrief, maar wil je dan ook alsjeblieft gelijk even regelen? Dat zijn gevers, die mensen willen het regelen. Dat is een bediening. Dat is een gave die je kunt krijgen. Weet je wat ook hoort bij uitreiken? Ergens voor in de bres springen. Dat je denkt, er is een groep, of er is iets, of een ontwikkeling, of een thema. Als ik het niet doe, doet niemand het. Ik ga dit gewoon niet langer pikken. Hier moet iemand voor opkomen. Hier moet iemand iets gaan doen. Want anders zinkt het weg. En tot slot, het uitreiken heeft ook zeker te maken met uitgezonden worden. Er zijn zendelingen die worden uitgezonden vanuit de gemeente van Jezus. Omdat ze door God geleid worden om in een land of in een gebied of onder een bepaalde bevolkingsgroep of op een plek hulpverlening te bieden. Het evangelie te verspreiden, het goede nieuws of een combinatie daarvan te doen. Dat zijn mensen die uitreiken. Het zijn mensen met vuur, mensen die kansen zien, mensen die het niet kunnen aanzien, mensen met lef, mensen met ideeën. Mensen die niet stil kunnen zitten en die niet wachten tot iemand anders het doet. Want zij gaan het gewoon opstarten.
Ik ga wel naar de Bahamas.
Jij gaat naar de Bahamas. Nou kijk, zo specifiek kan het worden. En ga je dan ook samenkomst organiseren? Ja. Waar wij worden uitgenodigd?
Op het strand.
Op het strand, oké. Okay. Kijk, nu wordt het interessant, hè? De horizon verbreed. Nou, ik wil je dit vooral laten zien. Vergeet het, zou ik bijna zeggen. De woorden. Want ik heb er gewoon maar een paar gekozen. En het is niet lukraak, maar het is wel gewoon eventjes om iets bij je tevoorschijn te roepen. Het belangrijkste is dat jij en ik tevoorschijn worden geroepen. Want als dat gebeurt, en we gaan dan samen eten, we gaan dan samen verder bewegen, dan ontstaat er iets wat een levend huis is. Waar Gods geest leidt. Waar niet organisatie begint, maar waar bij organisatie iets, oh ja, nee ja, herkend wordt. Oh ja, inderdaad. Zo is het gewoon. Ja, dat is waar. Oh, wie zet het even op papier? Bijna dat. Tot slot. Waarom is dit nou belangrijk? Waarom is het nou belangrijk dat Jezus als hogepriester en wij als priesters dit helder krijgen? Omdat in Hebreeën 10 het volgende staat. Vers 24 en 25. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Dit is het. Laten we elkaar aansporen. Dus zo'n lijstje is niet een blauwdruk, het is een aansporing om in zijn kracht te staan. De reden dat we nog niet zijn opgenomen in de heerlijkheid is dat God nog een taak voor ons heeft hier op aarde. Om als priesters, mensen die ziek zijn, genezing te verklaren, vrij te spreken, recht te spreken, het woord te verkondigen, je uit te spreken voor die mensen. Om dat wat God jou heeft gegeven te laten stromen. En er zijn die mensen die zeggen: hier heb ik op gewacht. En er zijn ook mensen die zeggen: hier ga ik op wachten. En dat is allemaal, en alle varianten op het thema zijn helemaal goed. Doe vooral wat nu bij jou past. En doe vooral niet wat niet bij je past. Beweeg in wat God voor jou heeft. Binnen de gemeenschap, op je werk, in je gezin. Pas de dingen toe en besef tegelijkertijd dat wij mogen staan en schitteren en opstaan en heersen als koning priesters onder leiding van onze hoge priester. Ik vroeg me af, waarom Heer? Waarom ben ik deze ene studie die dan over twee avonden uiteindelijk verdeeld heeft, begonnen met Jezus, onze hoge priester? Terwijl het uiteindelijk, zeker vanavond, heel sterk ging over de priesters en hun functioneren. En toen zei hij: omdat wij één zijn. Ik bedien vanuit de hemel op aarde. En jullie bedienen op aarde. De hemel op aarde. Met mij. Maar dat doe je door op mij gericht te zijn. En daarom is dit Jezus, onze hoge priester. Want als wij op hem gericht zijn, dan staan wij eigenlijk als vanzelf in onze priesterlijke bediening. Dan gaat het uiteindelijk, hoe gek dat misschien dan ook, tegenstrijdig dat het lijkt te klinken, dan gaat het niet om ons. Hem wel, maar ons niet. Het gaat ons uiteindelijk om hem en om de anderen. En omdat de tijd goed is, moedigen we elkaar aan. En zeggen we, geen tijd te verliezen. Geen tijd om nog langer de zoon vast te houden. Geen tijd, er is geen reden meer om te zeggen, en nu dan en dit dan. De tijd is voorbij. Het is een nieuw seizoen. Ja. Hoe vaak je dat niet hebt gehoord. Nee, dat is eigenlijk een grapje. Maar het is wel waar. Sommige grapjes zijn waar. Zullen we gaan staan? Ja, dat zullen we dan ook doen, Heer. We willen gewoon eigenlijk voor u kiezen, want u heeft al uitgekozen, dus ja, het wordt ons heel makkelijk gemaakt. Maar we willen wel bewust onze plek als priesters, als koninklijk innemen. We willen hier staan, in genade. En ook genadig zijn voor onszelf en voor anderen. En dank u wel dat u dan met ons de wandeling heeft. Dat iedereen, of die nou een werker voor het eerst of het laatste uur is, of ertussenin, of helemaal nooit geweest, dat u zegt, nee maar, je krijgt maar een volledige uitbetaling. Dank u wel dat iedereen het toe doet. Niemand kan gemist worden. Als u roept, dan hoor je erbij. En zet ons op onze voeten, Heer. En we vragen uw Heilige Geest. Doe uw bovennatuurlijke werk in ons en door ons heen. We weten heel veel niet. We hebben vooral heel veel afgeleerd de laatste tijd. Maar leer ons, Heilige Geest, om op u te vertrouwen. En als kinderen zonder zoon met u mee te wandelen. En te spelen voor uw aangezicht. Hier vandaan willen we onze handen uitstrekken naar onze kinderen. Heer, die zo geleden hebben. Onder zoveel dingen die wij niet altijd snappen. Maar we hebben het wel gezien. We strekken onze handen uit naar de nieuwe generatie. Die soms gedisconnect lijkt van verbinding met geloofsgenoten, met de kerk, met de gemeente van Jezus, met aanbidding, met het woord, met wandel met Jezus. En we roepen het tot leven. En we zegenen elkaar als ouders en opvoeders en mensen die samen met hen opwandelen. Om heel fijn gevoelig te zijn naar hoe u nieuwe wegen baant. Niet alleen voor hen. En niet alleen met hen, maar zeker ook vervolgens door hen. Misschien wel in het proces door hen. Help ons, Heer, om in nieuwheid te wandelen. Ja, hier vandaan zegen we de komende tijd. Als we elkaar donderdag ontmoeten in Meadow. Over 2 weken. Met Pinkster. We zegenen dat u de dingen bij elkaar brengt. En dank u wel dat we mogen weten, het is goed en het komt goed en het zal goed zijn. We zegenen onze geloofsgenoten. Onze broers en zussen, misschien wel in, ja, die in andere filialen actief zijn. Dank u voor ze, Heer. En we bidden om een groeiende eenheid tussen de gelovigen, zodat uw hartsverlangen uit Johannes 17 zichtbaar kan worden. Vader, ik bid u dat ze één zijn, zodat de wereld zal zien dat u mij gezonden hebt. Heer, vanuit dat verlangen willen we hier ook deze nieuwe week ingaan. Gezegend. Op weg naar het stilstaan bij wat het betekent dat u naar de hemel ging. En dat u terugkwam in uw Heilige Geest. Wil u zegenen dat je merkt dat de tederheid van God de komende tijd tastbaar aanwezig is in je leven. Dat je merkt dat je hart zachter is. En dat je durft. Dat je tevoorschijn komt. En dat je in je hart voelt dat het daar nog thuis is. Een woonplek voor de Heilige Geest. En dat jij jezelf thuis voelt bij jezelf. En bij je broers en zussen. Ik zeg je met zijn bescherming. Als de wereld om je heen soms omstandigheden heel zwaar en ingewikkeld kunnen zijn. Zeg ik je met wijsheid en bescherming. En ik spreek je vrij van al het onrecht. Dat je is aangedaan, wordt aangedaan. Tot de loer ligt. Dat je mag weten dat je gekoesterd en beschermd bent in de liefde van God zelf. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Amen. Amen.